Met het... Dan geef ik graag dominee Baars het woord.
Dank u wel. Ik mag vanavond iets zeggen over de christenreis van Bunyan. En om in het kort over iets over Bunyans meesterwerk te zeggen, dat is geen kleinigheid. Sinds de verschijning van de eerste druk van dit werk in 1678 is het boek voortdurend herdrukt, bewerkt op alle mogelijke manieren en vertaald in allerlei talen. En gedurende die eeuwen is er ook ontzaggelijk veel over geschreven. Met name in Engeland en Amerika is er heel wat onderzoek gedaan naar de letterkundige aspecten en de historische achtergrond. Natuurlijk hebben ook theologen hun licht laten schijnen op dit opmerkelijke boek. En het aantal stichtelijke verklaringen van de christenreis is nauwelijks meer te overzien. En als we die hele vloedgolf vanavond op ons af zien komen, dan rijst de vraag: hoe moeten we in minder dan een uur iets zinnigs zeggen over Bunyans christenreis? U zult begrijpen dat ik vanavond daarom een keuze moet maken. Het is mijn bedoeling om een paar bekendste taferelen uit de christenreis vrij kort te bespreken en ook iets van de geestelijke strekking daarvan te laten zien. Maar vooraf, en daar heb ik toch ook nog wel even voor nodig, wil ik eerst iets zeggen over de historische achtergrond van het boek. We beginnen met een korte levensschets van de schrijver John Bunyan. Hij werd geboren in het jaar 1628 en stierf in 1688, nog geen 60 jaar oud. Hij was van heel eenvoudige komaf en oefende net als zijn vader het beroep van ketellapper of koperslager uit. Dat betekende dat hij in de wijde omgeving van zijn geboorteplaats Elstow rondtrok langs de huizen, de boerderijen en de arbeiderswoningen, weinig meer dan hutten, om pannen en vaatwerk dat kapot gegaan was te repareren. Het deuntje wat hij daarbij zong is nog bewaard gebleven. Ik zal het u niet voorzingen, maar het is bewaard gebleven. Zijn gereedschap en een klein aanbeeld droeg hij in een pak op zijn rug. En zo reisde hij door het zonovergoten land of ook langs modderpoelen en moeilijk begaanbare wegen. Het zal duidelijk zijn dat Bunyan in Christen, de hoofdpersoon van zijn christenreis, veel van zijn dagelijkse ervaringen tijdens zijn lange reizen door de omgeving heeft uitgebeeld. Nu leefde Bunyan in een geweldige bewogen tijd. Iemand heeft gezegd over het Engeland in die jaren dat in feite de hele bekende wereld ondersteboven gekeerd werd. En zo was het ook. In Bunyans jeugdjaren regeerde koning Karel de I over Engeland. Hij was een man die met harde hand het bewind voerde. Daardoor raakte hij in conflict met het parlement, de volksvertegenwoordiging. Een burgeroorlog was het gevolg, waarin de troepen van de koning streden tegen het parlementsleger. Een van de generaals van dit leger was de bekende Oliver Cromwell, en deze heeft de koningsgezinde troepen uiteindelijk vernietigende nederlagen weten toe te brengen. Karel de I werd tenslotte gearresteerd, van hoogverraad beschuldigd en geëxecuteerd. Inmiddels was de politieke ster van Cromwell gaan reizen en hij werd Lord Protector, hoge beschermheer van het Britse Rijk. Dat betekende dat hij in deze jaren feitelijk alleenheerser was. Nu was Cromwell de Puritijnen gunstig gezind. Koning Karel de I had eigenlijk geen kerken buiten de Engelse staatskerk getolereerd. En hij had de Puritijnse predikanten geducht moeilijk gemaakt. Maar vanaf het begin van Cromwells regering in het begin van de jaren 50, 1650 dus, beleefde het puritanisme een grote bloeitijd. De gemeenten die zich van de Anglicaanse kerk hadden afgescheiden, werd geen strobreed in de weg gelegd. En als men daar iemand tot predikant aanstelde die niet aan een universiteit gestudeerd had, dan kon zo iemand vrijuit overal het woord verkondigen. Het was in deze periode van rust en vrede dat Bunyan tot bekering kwam en zich toen aansloot bij een gemeente die buiten de staatskerk stond. Het was een gemeente van gematigde baptisten in de stad Bedford. Na enkele jaren vroegen de ouderlingen hem, dat was gebruikelijk daar, een stichtelijk woord te spreken. En al spoedig maakte Bunyan naam als prediker in de wijde omgeving. Maar het politieke getij veranderde toen heel spoedig. Oliver Cromwell stierf en werd opgevolgd door zijn zoon Richard, wiens korte regering op een grote tragedie uitliep. Na allerlei verwikkelingen kwam de onverwachte omwenteling. In 1660, en dat is een heel belangrijk jaar in de Engelse geschiedenis, keerde de zoon van de ter dood gebrachte Karel de Eerste, Karel de Tweede, uit zijn ballingschap in Breda, daar had hij jaren gewoond, naar Engeland terug en werd koning van het Britse Rijk. Nu veranderde de houding van de regering tegenover de Puritijnen drastisch. Predikanten die niet in alles aan het Anglicaanse dienstboek voor de liturgie, dat heet in het Engels de Book of Common Prayer, wilden houden, werden uit hun ambt gezet. En de eenvoudige voorgangers zoals Bunyan van de afgescheiden gemeenten die geen opleiding hadden genoten, werden zonder meer het verbod opgelegd om te preken. En als ze zich daar niet aan hielden, werden ze gevangen gezet. Dat lot trof ook Bunyan. Hij was een van de eersten. In 1661 werd hij gevangen gezet en bracht tot 1672 11 lange jaren in de gevangenis door. En daarna heeft hij ook nog van het eind van 1676 tot de zomer van 1677 een half jaar gevangen gezeten. Tussen 1672, toen hij voor het eerst werd vrijgelaten, en 1676, toen hij weer gearresteerd werd, was het regime van de koning wat milder tegen de Puritijnen. En vanaf 1677, toen hij voorgoed in vrijheid was, tot zijn dood heeft Bunyan betrekkelijk ongestoord kunnen werken. In deze laatste periode van zijn leven publiceerde hij ook De Christenreis. Het boek werd in 1678 in Londen uitgegeven. Nu zijn er rond de ontstaansgeschiedenis van De Christenreis een heleboel vragen die niet zo makkelijk te beantwoorden zijn. Veel blijft duister. Maar in elk geval staat vast dat Bunyan dit boek tijdens zijn verblijf in de gevangenis geschreven heeft. Nu heeft hij, zoals we gezien hebben, twee perioden gevangen gezeten. Die eerste periode van 1661 tot 1672 duurde lang. En de tweede kort, ongeveer 6 maanden, van het eind van 1676 tot de zomer van 1677. Heel vaak is de mening verdedigd dat Bunyan zijn bekende werk De Christenreis tijdens die laatste korte periode geschreven zou hebben. Maar daar zijn een heleboel bezwaren tegen in te brengen. En daarom nemen de meeste geleerden die zich ermee bezig hebben gehouden tegenwoordig aan dat De Christenreis geschreven is tijdens die eerste langdurige periode van gevangenschap. We kunnen zelfs nog wat preciezer zijn wat de datering betreft. Naar alle waarschijnlijkheid is het boek tussen 1666 en 1672 ontstaan. Nou, dan komt onmiddellijk de vraag wel boven waarom er zoveel tijd verlopen is voordat het boek eindelijk is uitgegeven. Hoe kwam het dat het pas in 1678 van de pers kwam? Ongeveer 8 jaar of misschien zelfs wel 10 jaar nadat het geschreven was. Wel, we vermoeden dat daar een heleboel redenen voor zijn. In elk geval is 1 reden... dat toen Bunyan gevangen zat, het moeilijk was om toestemming te krijgen om zijn geschriften te drukken. Te meer omdat er in De Christenreis ook dingen staan die voor het toenmalige bewind en voor de toenmalige koning bepaald nu niet zo welgevallig waren. In 1678, toen Bunyan voorgoed uit de gevangenis ontslagen was, was de situatie aanmerkelijk gunstiger om het werk uit te geven. Maar er is nog een belangrijke reden waarom Bunyan de uitgave van de Christenreis uitgesteld heeft. Aan het begin van zijn boek staan die inleidende versjes. U hebt ze misschien wel eens een keer gezien. Het zijn niet zulke geweldige versjes. Maar in die versjes geeft hij iets weer wat hem bewoog bij het schrijven van dat boek. En daarin lezen we dat Bunyan diepe vrees koesterde, eerst tenminste, of het wel goed was dat hij zo'n allegorie, zo'n verzonnen verhaal publiceerde over zo'n diep ernstig onderwerp als de geestelijke pelgrimsreis. Hoe zouden Gods kinderen in Engeland hierop reageren? Zouden zij niet zeggen dat men alleen over het geestelijke leven mocht spreken in de vorm van een preek, van een duidelijke boodschap vanuit de Bijbel? Was een verhaal vol beelden dat soms aan een legende, aan een sprookje doet denken met een reus met een grote knots en een kasteel en een duivel die helemaal afgebeeld wordt met schubben bekleed? Was dat wel het gepaste middel om het geestelijke leven te beschrijven? Wel, Bunyan heeft met die vragen toch wat getopt en heeft verschillende van zijn geestverwanten heeft hij overlegd voordat het zover was dat hij zijn boek kon laten drukken. Degene die beslissende stoot gegeven schijnt te hebben tot de uitgave van de Christenreis was Bunyan's geleerde en godvrezende vriend Dr. John Owen. Deze raadde Bunyan aan het werk te laten drukken bij de uitgever, waar zijn eigen werken ook werden gepubliceerd. De Londense drukker Nathaniel Ponder. De Christenreis sloeg onmiddellijk aan. Er was zoveel vraag naar het boek dat het talloze malen herdrukt moest worden. Tijdens zijn leven was Bunyan al beroemd als de schrijver en Nathaniel Ponder als de uitgever. In uitgeverskringen kreeg deze Ponder spoedig de naam van Bunyan Ponder. Wel een bewijs dat dat zijn beroemdste boek geweest is wat hij ooit heeft uitgegeven. We kunnen de vraag moeilijk voorbij gaan. Waarom sprak en spreekt de Christenreis nu eigenlijk zo aan? Zelfs mensen van onze tijd. Er zijn minstens drie redenen te noemen. En ik wil die heel kort aanduiden. In de eerste plaats staat het boek midden in het leven van de gewone man uit die tijd. Die figuren die we in de Christenreis ontmoeten zijn geen verzonnen personen, maar komen ons voor als mensen van vlees en bloed. Ze laten ons een blik werpen in hun hart en spreken een taal die iedereen begrijpen kan. Bovendien gebruikte Bunyan in zijn beschrijvingen allerlei beelden die zeker de mensen uit zijn tijd onmiddellijk aanspraken. Het waren beelden die direct ontleend waren aan wat de ketellapper zag en hoorde toen hij elke dag het land doortrok, op de deuren klopte, reisgezellen ontmoette, een kermis in de stad Bedford meemaakte. Alles is met de grootste levendigheid getekend. Een tweede reden waarom het boek zo aanspreekt is dat het zo duidelijk de geestelijke pelgrimstocht van een christen tekent. Daarbij mogen we niet vergeten dat we in de ervaringen van christen, de hoofdpersoon uit de christenreis zoals u weet, Bunyan's persoonlijke geestelijke ondervinding weerspiegeld zien. Het meeste van wat christen meemaakte in het boek had Bunyan zelf ook doorleefd. Er is dan ook een nauw verband tussen de christenreis en Bunyan's eigen beschrijving van zijn levensgeschiedenis. Nog niet zo lang geleden weer opnieuw vertaald, heel mooi vertaald door Dr. Alblas. Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Dat maakt dat de hoogten en de diepte, de aanvechtingen en ook de geestelijke vertroosting in het boek zo levensecht zijn. Want Bunyan had ze zelf meegemaakt. Vandaar dat ook zoveel kinderen van God uit allerlei tijden en plaatsen uit dit boek stichting en onderwijs ontvingen. Nu moeten we daar wel een kanttekening bij maken. Dit betekent niet dat de weg van christen in zijn christenreis tot in de kleinste onderdelen als een soort model of schema voor het geestelijke leven van ieder mens moet worden gezien. Zo heeft Bunyan het in elk geval niet bedoeld. Dat blijkt onder andere hieruit dat hij in 1684, dus enkele jaren nadat hij de Christenreis had uitgegeven, een tweede deel van de Christenreis uitgaf, die in het Nederlands bekend geworden is als de Christinnenreis. En hier wordt de pelgrimstocht van de vrouw van Christen, Christinne heet ze in de meeste vertalingen bij ons, in het Engels Christiana. Ik vind dat eigenlijk een wat mooiere naam. Christiana wordt daar beschreven. Deze vrouw van Christen, Christiana, komt langs dezelfde plaatsen als Christen en raakt vaak in vergelijkbare omstandigheden verwikkeld. En toch is er een heel duidelijk verschil in toon en in geestelijke leiding. Meestal wordt dat zo gezegd dat de wijze waarop Christiana geleid wordt lieflijker is, minder door verschrikkingen heen gaat. In elk geval heeft Bunyan dit vervolg mee hierom geschreven om duidelijk te maken dat de Heere zijn kinderen op verschillende wijzen kan leiden. Er is niet alleen de reis van Christen, maar ook de pelgrimstocht van Christiana. Het feit dat we hier wijzen op de verschillende manieren waarop de Heere werken kan, betekent overigens niet dat er een wezenlijk verschil is tussen beide boeken. De grondtrekken van het geestelijke leven zijn in beide boeken hetzelfde. Dat is ook zo bij Gods kinderen. Daar zijn de grondtrekken, de wezenlijke Bijbelse kenmerken hetzelfde. En dat blijkt ook uit de overeenstemming die er op wezenlijke punten is tussen beide delen van de christenreis. Maar ondanks die gelijkheid blijft toch het onderscheid bestaan. En we moeten dat altijd, als we de christenreis of de christinnenreis lezen, in gedachten houden. Het derde element wat ik noemen wil waarom de christenreis altijd weer boeit, is omdat het werk doordrenkt is, letterlijk doordrenkt is van de Bijbel. Dat is me toen ik een aantal jaren geleden begon voor de Bijbelkring in onze gemeente met de christenreis en het hele boek de christenreis van begin tot eind en van het eind tot begin doorgeploegd ben, weer is heel erg opgevallen. Bunyan had een geweldige kennis van de Bijbel. Een kennis die juist ook tijdens zijn gevangenschap sterk toenam. Toen had hij namelijk lange tijd vrijwel geen ander boek bij zich dan het woord van God. Behalve de Bijbel had hij lange jaren in de gevangenis niets anders bij zich dan het martelarenboek van Fox, een bekend martelarenboek in Engeland. Wel, dat woord las hij dus, wat moest hij anders doen de hele dag? Hij leerde gedeelten uit het hoofd, hij mediteerde erover, preekte soms voor medegevangenen en schreef zijn overdenkingen naar aanleiding van een schriftgedeelte. En aan alles is te merken dat de christenreis ontstaan is in een nauwe omgang met het woord van de Heere. In de meeste uitgaven van de christenreis, ook in de Nederlandse, staan de vele verwijzingen naar teksten uit de Bijbel in de kantlijn of aan de voet van de bladzijde. En veel van de plaatsen waar christen komt dragen Bijbelse namen of namen die min of meer aan de Bijbel ontleend zijn. En in de gesprekken die christen met verschillende mensen voert, neemt de schrift een heel centrale plaats in. Het is zelfs zo dat deze gesprekken heel sterk doen denken aan Bunyan's spreken. Bunyan gebruikte namelijk vaak het gesprek, de vraag- en antwoordmethode, in zijn preken om een bepaald punt duidelijk te maken. Het is dan ook de bedoeling van de schrijver, Bunyan dus, om in het kleed van dit verhaal, zoals het later wel genoemd is, deze religieuze roman. Ik vind dat een verkeerde naam, maar goed, zo is het wel genoemd. Deze religieuze roman, schriftuurlijk onderwijs te geven. De christenreis stelt in een bonte reeks van opeenvolgende taferelen een groot aantal aspecten van het geestelijke leven aan de orde. Toch is het mogelijk om te midden van die vloed van gebeurtenissen, want er gebeurt heel wat in dat boek, één vast grondpatroon te ontdekken. In feite wordt dat in de titel van het boek al aangeduid. In de Nederlandse vertalingen luidt deze titel doorgaans De Christenreis naar de Eeuwigheid of Eens Christen reizen naar de Eeuwigheid in de oudere uitgave. De oorspronkelijke Engelse titel is iets uitvoeriger. Zij luidt letterlijk vertaald De Christenreis uit deze wereld naar de toekomende, voorgesteld onder de gelijkenis van een droom. Nu is het zo, en dat is belangrijk, dat in het begin van deze Engelse titel twee woorden staan, waar wij het ene woord Christenreis gebruiken. Dat zijn de woorden Pilgrims Progress, die elk een diepere betekenis hebben dan in de twee onderdelen van het woord Christenreis zichtbaar wordt. Pilgrim houdt namelijk veel meer in dan ons woord Christen. Pilgrim is verwant aan het Nederlandse woord pelgrim en duidt er vooral op dat Christen zijn weg gaat als een vreemdeling. De Bijbelse gedachte van het vreemdelingschap. Christen reist door een gebied waar hij eigenlijk niet thuis is. Hij lijkt soms zelfs op vijandig gebied te zijn. Hij is op doortocht naar een beter, een hemels vaderland. Net als Abraham, die een vreemdeling was en hier in tenten woonde en de toekomende stad verwachtte. Ook het Engelse woord progress betekent meer dan het woord reis zou doen vermoeden. Zo kun je het vertalen. Maar progress, ons woord progress, progressie, dat betekent veel meer een tocht, niet van de ene plaats naar de andere, maar er zit ook iets van voortgang, vooruitgang in opgesloten. Bij de reis die Christen maakte, is er sprake van vorderingen op de reis van de genade. Heel duidelijk komt daarom in het boek ook de groei in het geestelijke leven aan de orde. Wanneer Christen het pak is kwijtgeraakt, weet hij veel meer van het onderwijs van de Heere dan toen hij nog in de stad van het verderf was. En wanneer ze, de pelgrims, zijn aangekomen op de lieflijke bergen en een blik mogen slaan op het hemelse Jeruzalem, hebben ze veel meer kennis en inzicht in de dingen van de Heere dan op een eerder punt van de reis. Er is een voortgang. En zo kunnen we de grondtoon, het grondpatroon van het boek uit de Engelse titel aflezen. De reis van Christen wordt geschilderd in de kleuren van het vreemdelingschap. Er is sprake van een voortgang, een groei naarmate de reis vordert. En het einddoel is de toekomende wereld. Dus vreemdelingschap, voortgang en het doel is de toekomende wereld. Ik wil nu enkele taferelen uit de Christenreis kort bespreken. Het een wat langer, het ander wat korter misschien. We zullen zien. Het eerste is dat we min of meer bij het begin beginnen. Dat die hoofdpersoon van de Christenreis een vreemdeling in de Bijbelse zin van het woord is, wordt onmiddellijk duidelijk als we het begin van het boek opslaan. Bunyan zegt dat hij droomde. Dat moeten we niet te letterlijk opvatten, alsof Bunyan alles zo in een droom gezien zou hebben en dat helemaal letterlijk heeft opgeschreven, zoals in het verleden wel eens gezegd is. Nee, Bunyan gebruikt dat woord droom gewoon als een stijlfiguur, de inkleding waarin hij zijn verhaal vertelt. In die droom ziet hij dan een man die in de meest bedroevende omstandigheden verkeert. We lezen, en ik vertaal letterlijk wat Bunyan schrijft. In mijn droom zag ik een man staan met vuile lompen om zijn lichaam. Hij stond met zijn gezicht van zijn huis afgekeerd. Hij had een boek in zijn hand en een zware last op zijn rug. Ik zag en zie, hij opende dat boek en las daarin. Terwijl hij las en weende, beefde hij en niet langer in staat zich te bedwingen, riep hij weeklagend uit, wat moet ik doen? Later in de droom wordt deze man met zijn lompen en met zijn pak op zijn rug Christen genoemd. Zo heette hij tussen haakjes toen nog niet. Hij blijft eerst een naamloze, zondaar, een Adamskind. Later, in een gesprek, vertelt hij dat hij, voor hij door de enge poort ging, graceless genoemd werd. In de vertalingen wordt dan gezegd genadeloze. Dat is een volstrekt verkeerde vertaling. Het woord genadeloos heeft in het Nederlands een totaal andere betekenis. Je moet zeggen man zonder genade. Genadeloos betekent in het Nederlandse spraakgebruik hardvochtig, wreed. Maar dit was een man zonder genade. Zo staat hij hier. Een vreemdeling van God. In zijn schuld, in zijn schande en in zijn verlorenheid. Hij is met zichzelf vastgelopen en zoekt in die bange vraag, wat moet ik doen, behouden te worden. Dat houdt ook in dat hij een vreemdeling is geworden voor zijn vrouw en zijn kinderen. Ze begrijpen hem niet. Dat wordt duidelijk in het gesprek wat dan volgt. Het betekent ook dat hij een vreemdeling is geworden voor zijn buren en collega's. Die halen zijn schouders over hem op en bespotten hem. Als een eenzame tekent Bunyan hier de pelgrim in zijn diepe geestelijke nood. Wel, en dan komt in die omstandigheden plotseling een man op Christen toelopen. Hij lijkt zomaar uit het niets te verschijnen. Maar hij wordt in werkelijkheid door God op de weg van de pelgrim in zijn lompen geplaatst. Deze vreemdeling draagt de veelzeggende naam van evangelist. We zouden hem ook kunnen noemen verkondiger van het evangelie. Deze man stelt allereerst de vraag, waarom weent gij? Daarop antwoordt Christen, mijn heer, door het boek dat ik in mijn hand heb, heb ik ontdekt dat ik ter dood veroordeeld ben. En om daarna voor de rechterstoel te verschijnen. En ik besef dat ik niet wil sterven en dat ik in het gericht voor God niet kan bestaan. Dan vraagt de evangelist verder, waarom wilt ge niet sterven aangezien dit leven met zoveel ellende en rampen gepaard gaat? Christen antwoordt, omdat ik vrees dat deze last op mijn rug mij dieper zal doen zinken dan het graf en dat ik zal neerstorten in de plaats die mijn boek, de Bijbel, Tofet noemt. Tofet is een oud-testamentische naam voor de buitenste duisternis, voor de hel. En mijn heer, indien ik niet eens bereid ben om naar de gevangenis te gaan, ben ik nog veel minder bereid voor het gericht en de voltrekking van het vonnis daarna. Deze gedachten zijn de oorzaak van mijn tranen. Even tussen haakjes, die voorlaatste zin, indien ik niet bereid ben naar de gevangenis te gaan, ben ik nog veel minder bereid om in het gericht te staan. Dat is een wat moeilijke zin die waarschijnlijk betekent, gevangenis is het graf. Hij wil niet sterven, hij kan niet sterven. Nog veel minder wil hij in het gericht staan, want hij weet, zijn schuld draagt hij. Die is niet weg. Wel nu, evangelist, de oorzaak weet van de vrees en van de tranen van Christen, begint hij met hem te spreken. En hier willen we even wat de vinger bij leggen. Hij merkt op, maar als het u zo met u gesteld is, waarom staat u dan stil? Het antwoord is, omdat ik niet weet waarheen ik moet gaan. Evangelist reageert hierop door aan Christen een perkamenten rol te geven. En daarop staat geschreven één tekst uit de Bijbel, vliet voor de toekomende toorn. Christen leest deze woorden, ziet evangelist met diepe bezorgdheid aan en zegt, maar waarheen moet ik dan vluchten? En dan wijst evangelist met zijn vinger over een zeer uitgestrekte vlakte en zegt, ziet ge daarginds die enge poort? Nee, is het antwoord van Christen. Daarop vraagt de ander hem, ziet ge dan niet dat schijnend licht in de verte? Ik geloof het wel, antwoordt hij. Daarop zegt evangelist, houd dat licht in het oog en ga daar recht op aan, dan zult ge de poort zien. Klop daaraan en u zal gezegd worden wat ge doen moet. Bij deze raad van evangelist staan we heel even stil. Want op die raad die evangelist hier geeft is van verschillende kanten kritiek geoefend. Wat die kritiek inhoudt komt vermoedelijk het duidelijkst uit in een preek van de bekende dominee Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, bekende prediker uit Londen de vorige eeuw. Het is een preek over de genezing van de twee blinden uit Matthäus 9. Wanneer u Spurgeons boek De Wonderen van de Heiland thuis hebt, dan kunt u daar die preek in vinden. In die preek over de genezing van de twee blinden dus, zegt Spurgeon het volgende. Wij moeten toegeven dat niet allen zo gemakkelijk tot de Heere Jezus komen als deze twee blinde mannen. Er zijn voorbeelden in levensbeschrijvingen te vinden waarin het komen tot Christus een zaak was van strijd, van worsteling, van teleurstelling, van lang wachten en uiteindelijk van een soort wanhoop waardoor we gedwongen werden om te komen. Veel van zulke voorbeelden zijn ons bekend en misschien is het ook met onszelf zo gegaan. U hebt ongetwijfeld de beschrijving van John Bunyan wel eens gelezen hoe de pelgrims bij de enge poort kwamen. U zult zich herinneren dat zij door evangelist gewezen werden op een licht en op een poort en dat ze op zijn aanwijzing die richting insloegen. Ik heb u wel eens de geschiedenis verteld van een jonge man in Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, die zich sterk gedrongen voelde met anderen te spreken over het heil van hun ziel. Zo sprak hij op zekere morgen een oude visvrouw uit Musselburgh, vissersplaats vlakbij Edinburgh. De visserij komt op alle mogelijke manieren vanavond er toch bij. En hij zei tot haar, wat een last is dat die u te dragen hebt. Ja, antwoordde de visvrouw. Vervolgens vroeg hij haar, hebt u wel eens een geestelijke last gevoeld? Ja, zei ze, terwijl ze even rustte, ik heb die geestelijke last jaren geleden gevoeld. Lang voordat je geboren was en ik ben hem kwijtgeraakt ook. Maar ik ben niet op dezelfde wijze te werk gegaan als Bunyan's pelgrim. Onze jonge vriend was hoogst verwonderd haar zoiets te horen zeggen. Hij dacht dat zij een ernstige vergissing maakte en vroeg haar daarom om zich nader te verklaren. Nee, zei ze. Toen ik bekommerd was over het heil van mijn ziel, was ik onder het gehoor van een echte evangeliedienaar, die er bij mij op aandrong op het kruis van Christus te zien, en daar verloor ik mijn zondenlast. Ik behoefde niet te luisteren naar de prediking van een van die halfgebakken predikers als Bunyan's evangelist. Hoe kunt u dat waarmaken, zei onze jonge vriend. Wel, toen die evangelist de man met de last op zijn rug ontmoette, zei hij tot hem, ziet ge de enge poort? Nee, zei de man met het pak, die zie ik niet. Ziet ge dan een licht? Ik geloof het wel. Och man, zo ging de visvrouw voort. Hij had helemaal niet moeten praten over enge poorten of lichten. Maar hij had moeten zeggen, ziet ge Jezus Christus hangen aan het kruis? Zie op hem en uw last zal van uw rug vallen. Hij stuurde die man de verkeerde kant uit toen hij hem naar de enge poort verwees. En daar is hij verbazend wel bij gevaren. Want hij zou binnen de kortste tijd in de poel der wanhoop de verstikkingsdood zijn gestorven. Ik zeg je, ik zag dadelijk op het kruis en weg was mijn last. Wat, zei de jonge man, bent u nooit door de poel der wanhoop gekomen? Ach, zei ze, vele malen. Meer dan ik behoefte gevoel om aan u te vertellen. Maar toen ik de prediker hoorde zeggen, zie op Christus, zag ik dadelijk op hem. Na die tijd ben ik wel door de poel der wanhoop gekomen. Maar laat mij u dit zeggen, meneer. Het is veel gemakkelijker om door die poel te komen als de last van je schouders afgenomen is, dan met de last nog op je rug. Tot zover Spurgeon. Op dit punt betuigt Spurgeon dan zijn instemming met de woorden van die Schotse visvrouw. Zo is het, zegt hij. Gezegend zijn zij die alleen en volkomen zien op de gekruisigde. Maar dan vervolgt Spurgeon en zegt, had John Bunyan het dan bij het verkeerde eind, toen hij deze voorstelling van zaken in zijn christenreis gaf? En opnieuw een klein stukje nu uit die preek. Beslist niet, zegt Spurgeon daarop. Alleen hij beschreef de dingen zoals ze gewoonlijk toegaan. Was de oude vrouw dan op een dwaalspoor? Nee, zij had gelijk. Zij beschreef de dingen zoals ze behoren toe te gaan. En zoals ik zou wensen dat ze altijd toegingen. Toch is de bevinding niet altijd zoals ze behoort te zijn. Veel van de bevinding van christenen is trouwens niet eens christelijke bevinding. Het is een feit, ik betreur het, maar ik kan het niet ontkennen, dat een groot aantal mensen, voor zij tot het kruis komen en hun last kwijtraken, verbazend grote omzwervingen maken. Nu eens gaan ze in deze richting, dan weer in die, maar met zeer weinig succes. In plaats daarvan zouden ze rechtstreeks tot Christus moeten gaan, precies zoals ze zijn. Ze zouden op hem moeten zien en zouden terstond licht en leven vinden. Aldus Spurgeon. Al neemt Spurgeon in dit laatste gedeelte wel wat afstand van die scherpe woorden, al te scherpe woorden denk ik, van de Schotse visvrouw, toch blijft hij op zijn minst aarzelingen houden bij de woorden die Bunyan zijn evangelist in de mond legt. Eigenlijk zou immers iedereen zo rechtstreeks tot Christus moeten komen als de oude vrouw wier woorden hij hier uitvoerig aanhaalt. Het lijkt mij echter toe dat Spurgeon, de schrijver van de Christenreis, met alle goede bedoelingen hier toch onrecht doet. Omdat hij de pastorale bedoeling van Bunyan eigenlijk veel te weinig onderkent. Het heeft trouwens ook te maken met Spurgeon's eigen persoonlijke geestelijke leven, de wijze waarop hij tot bekering gekomen is. Zo is Spurgeon tot bekering gekomen. Hij heeft onmiddellijk veel licht over de persoon en het werk van de Heere Jezus gekregen. Bovendien is Spurgeon's standpunt hier op zijn minst wat eenzijdig en kan verkeerd worden uitgelegd. Laten we daarom nagaan wat Bunyan eigenlijk wilde zeggen toen hij evangelist deze woorden over het licht en over de enge poort liet spreken. In de eerste plaats, en dat wil ik met grote nadruk zeggen vanavond, mogen we Bunyan er beslist niet van beschuldigen dat hij schuldbeladen zondaren onnodig lang bij het kruis van Christus vandaan zou houden. Wie zijn werken kent, vooral zijn bekende boek Komst en Welkomst tot Jezus Christus, pas opnieuw vertaald onder de titel Komen tot Jezus Christus, weet hoe teer en nodigend de ketellapper kon spreken over het komen tot Christus. De noodzaak en de ruimte die er bij Christus te vinden is. Bovendien gaat het in de aansporing om naar de enge poort te vluchten en het licht in het oog te houden ten diepste toch om Christus als de enige zaligmaker. Om wie zou het anders gaan? Terecht is opgemerkt dat de enge poort in Bunyan's christenreis niet een struikelblok is op de weg naar Christus, maar een toegangspoort is tot Jezus Christus. Wij mogen de poort en het kruis wat daar in de christenreis achter staat niet van elkaar losmaken. Het gaat om het licht naar het kruis en de poort naar het kruis. De tekst die Bunyan in de kanttekening noemt laat dit ook duidelijk zien. Het is die prachtige tekst uit 2 Petrus 1. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht schijnende in een duistere plaats. Dat licht wat Christen zag, dat was het licht van het woord schijnende in de duisternis. En hij deed wel als hij daarop acht zou geven, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in de harten. Het licht dat Christen ziet, verwijst dus naar het woord van God. En uit het woord en in het woord wil Christus zich als de grote morgenster aan de harten van zondaren openbaren. Zo werd deze tekst door Bunyan verstaan. En daarmee is duidelijk geworden dat de schuldbeladen pelgrim door evangelist toch heel duidelijk op Christus gewezen wordt als de enige weg om behouden te worden. En daarbij moeten we dan wel aantekenen dat evangelist als een zeer bekwaam pastor hier afdaalt tot de hoogte van de geestelijke kennis die de man met het pak op dit moment bezit. Hij vraagt hem niet: ziet ge de gekruisigde? Want dat zag die man niet. Hij vraagt hem wel: ziet ge de enge poort? Zelfs dat zag die man nog niet. Hij daalt nog verder af. Hij zegt: ziet ge het licht? Ik geloof het wel. En dan begint evangelist, staande naast deze vermoeide en beladene, vanuit zijn inzicht en kennis hem de weg te wijzen. Hij is een man die weet met de moede een woord te rechter tijd te spreken. Houd dat licht in het oog. En hij wijst hem zo de weg, dat hij door die weg te gaan meer licht en meer kennis zal krijgen. En ik denk dat dat iets is wat we vanavond ter harte mogen nemen. Spurgeon heeft gelijk, het is Christus alleen waardoor een mens behouden kan worden. Bunyan heeft niet minder gelijk. De weg naar Christus moet ook opengelegd worden. Moet ook verklaard worden. En in de prediking is er denk ik vandaag aan de dag schreeuwend behoefte aan echte rechte evangelisten die het evangelie kennen, maar die ook naast de vermoeide en beladenen gaan staan en niet over hun hoofden heen preken. Na een hele zwerftocht, want we gaan verder naar het volgende tafereel waarover ik veel korter moet zijn, zie ik. Een hele zwerftocht waarop veel gebeurd is, komt de pelgrim dan bij de enge poort. En het is goed om ons af te vragen wat Bunyan met de enge poort en de smalle weg die daarachter ligt heeft willen zeggen. Het is heel belangrijk dat we goed in het oog houden dat alle woorden die in het boek De Christenreis over de enge poort gezegd worden laten duidelijk zien dat het hier gaat om een centraal beslissend moment op de reis naar de eeuwige stad. Ieder die de hemelstad wil bereiken, moet door de enge poort komen. Vandaar dat evangelist er bij de man met het pak op zijn rug zo op aandringt om in deze richting te reizen en op deze deur te kloppen. Bovendien lezen we later van een aantal mensen die Christen op zijn weg naar Sion tegenkomt, maar die niet door de enge poort zijn gekomen. En Bunyan laat er geen twijfel over bestaan dat het feit dat ze niet door de enge poort zijn gekomen, dat is juist het bewijs dat zij geen ware pelgrims zijn, maar huichelaars. Het gaan door de poort is dus van verstrekkende betekenis. Het gaat om niet minder dan leven en dood. Dat heeft Bunyan afgeleid uit de woorden van de Heere Jezus over de enge poort in Matthäus 7. Daarin stelt Christus de enge poort die tot het eeuwige leven leidt tegenover de wijde poort die tot het verderf voert. Het al of niet ingaan door de enge poort is dus beslissend voor het eeuwig wel of het eeuwig wee. Hiermee zijn we aangekomen bij de uiterst belangrijke vraag, wat dan in de christenreis de praktisch geestelijke betekenis is van de enge poort. Wat beeldt ze uit? Wedergeboorte, geloof, bekering, verdere leiding op het geestelijke leven. Als u de verklaringen leest, is er op dit punt nogal wat accentsverschil. Beetje verwarrend eigenlijk. Het heeft weinig zin om al die opvattingen, het kan ook niet, al die opvattingen hier te bespreken. Het zou ook alleen maar verwarrend werken. Maar laten we het beeld van de enge poort nauwkeurig onderzoeken en vooral daarbij betrekken wat Bunyan ook in sommige van zijn andere boeken heeft geschreven. Dan wordt heel spoedig duidelijk dat Bunyan met deze poort Christus bedoelt. Tot wie de zondaar, dankzij de vernieuwende, wederbarende werking van de Heilige Geest de toevlucht neemt. We kunnen het ook zo zeggen. Als Christen door de enge poort gaat, heeft hij als een verloren zondaar de weg van de verlossing gevonden. Daar gaat het licht voor hem op, omdat hij nu de toevlucht mag nemen tot hem die de weg, de waarheid en het leven is. Bunyan heeft heel goed geweten dat dit toevluchtnemende geloof zwak kan zijn en bestreden kan zijn. Hij heeft ook heel goed geweten dat bij dit beginnende geloof alle dingen nog niet opgelost zijn. Merkwaardig is bijvoorbeeld dat Christen in de engel het pak nog op zijn rug heeft. Er blijven nog veel dingen te leren over. Er blijven nog vele aanvechtingen over. Maar in de poort is het moment van de levensvernieuwing, van het geloof en het nadrukkelijk benadrukken van Bunyan
dat een mens door de enge poort moet gaan, wil zeggen, dit is de enige weg om behouden te worden. De weg van de bekering, van de wedergeboorte en van het geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. In deze poort komt, bij deze poort komt deze pelgrim aan als een beladene en als een schuldige. Hij klopt. Het is ontroerend om te lezen, ik laat dat nu verder rusten, dat hij ook herhaaldelijk klopt, dat hij ook blijft kloppen als de deur dicht blijft. En dan zegt hij, dichtregels, zou ik hier mogen binnengaan? Zou de wachter die aan deze poort zal staan voor een rebel als ik de deur wel willen opendoen? Hij klopt aan de poort die gesloten is. Als een opstandeling, als een zondaar, als iemand die weet dat hij het niet waard is. Maar hij blijft kloppen, ook al blijft de deur eerst dicht. Ook een voorbeeld vol praktische waarde. Kloppen aan de poort, aan de troonzaal van de hemel. De Heere roept ertoe op. En als er ontmoedigingen zijn, de deur soms gesloten lijkt, of soms ook gesloten blijft, zegt Bunyan hier, blijf als een ootmoedige zondaar, als een verloren zondaar kloppen. En als deze pelgrim blijft kloppen, dan valt het mee, want als christen aan die gesloten deur blijft kloppen, lezen we dat er eindelijk een ernstig uitziend man aan de poort verschijnt, wiens naam Welbehagen is. Hij vroeg wie daar was, wat hij kwam doen en wat hij wilde. Christen antwoordde hierop, hier staat een arme zondaar met een zware last. Ik ben afkomstig uit de stad des verderfs, maar ben op weg naar de berg Sion om de toekomende toren te ontvlieden. Omdat ik vernomen heb dat de weg daarheen door deze poort gaat, zou ik graag vernemen, mijn heer, of gij zo welwillend bent om mij binnen te laten. Daartoe ben ik van ganser harte bereid, zei Welbehagen. En meteen opende hij de poort. Toen Christen naar binnen wilde gaan, trok de ander hem met een ruk naar binnen. Toen Christen hem vroeg wat dat betekende, zei Welbehagen, op een kleine afstand van deze poort is een sterk kasteel gebouwd, waarover Beelzebub het bevel voert. Daar vandaan schieten hij en zijn knechten pijlen af op degene die naar deze poort komen om te proberen hen te doden, voordat ze binnen kunnen gaan. Toen zei Christen, ik verheug mij met beving. Opmerkelijk is de naam van de deurwachter die de poort opent. Hij heet Welbehagen. Om eerlijk te zijn heb ik nogal wat zitten aarzelen hoe ik zijn naam in het Nederlands zou moeten vertalen. In het Engels heet hij namelijk Goodwill. Een woord dat wij ook in onze taal kennen, goedwil. Dat is eigenlijk vertaald Engels. De woordenboeken geven meestal als betekenis aan welwillende gezindheid. En dat betekent het woord ook. Toch heeft het woord in de Engelse Bijbeltaal een wat andere betekenis. Het wordt namelijk gebruikt in de engelenzang die de engelen aanhieven bij de geboorte van de Heere Jezus. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. De laatste woorden in de mensen een welbehagen luiden in het Engels goodwill toward men. Misschien begrijpt u waarom ik aarzelde. De naam goodwill betekent zowel welwillendheid als welbehagen. We zouden het zo kunnen samenvatten. Die poortwachter die de deur opent voor arme zondaren heeft de naam welwillendheid, omdat hij zeer welwillend is, bereid is om arme zondaren binnen te laten komen. Maar die welwillendheid, en dat is een hele diepe gedachte, die welwillendheid is gegrond in het welbehagen van God. De bereidwilligheid om verloren zondaren toe te laten is gegrond in het in mensen een welbehagen. Als we nog heel wat verder gaan op de christenreis, en ik stip nu de dingen die ik wilde zeggen, nog drie kleine stukjes aan, dan komen we bij de vraag, is die christenreis toch niet een erg eenzame tocht? Waar vinden we in de christenreis toch belangrijke zaken als de kerk, de sacramenten, De gemeenschap der heiligen, die vinden we ook in de christenreis. Al is het waar dat met name de tocht van christen van de stad des verderfs naar de eeuwige hemelstad toe in hoofdzaak benadrukt het leven van die ene, van de enkeling, en dat is bijbels. Al mogen wij in het licht van de Bijbel de kerk en de inzettingen van de Heere zeker niet klein of gering achten. De Bijbel benadrukt ook dat het een persoonlijke zaak is. En dat heeft Bunyan vooral in het eerste deel van zijn christenreis nadrukkelijk willen aanstippen. Het is de weg van die ene, zoals wij allen een weg hebben te gaan. En het voor ons persoonlijk de vraag is hoe we die weg gaan en welke weg we ingeslagen zijn en op welk pad wij ons bevinden. Maar ondanks dat de nadruk ligt op het eenzame van de weg die christen gaat, toch komt de kerk ook onder de aandacht. En dat is het lieflijke paleis wat u na de heuvel moeilijkheid aantreft in de christenreis. Dat is een gebouw waar christen moet worden toegelaten en dan wordt hij ondervraagd. Dan zijn daar drie meisjes die hem allerlei vragen stellen. De een vraagt hem over zijn liefde tot God. De ander over zijn kennis van zonde. En de derde over zijn liefde tot de naaste. En dan moet Bunyan zijn eigen geestelijke ervaringen, ik moet zeggen christen, zijn geestelijke ervaringen weergeven. En het is heel opmerkelijk en ook interessant om te weten dat die gesprekken die daar plaatsvinden hun achtergrond hebben in de manier waarop in Bunyan's eigen gemeente de leden werden aangenomen. Dat was een baptistengemeente. Dus men moest eerst voor de kerkraad, voor de oudsten, belijdenis doen voordat men gedoopt kon worden. En als men belijdenis deed, moest men verslag doen van wat men geestelijk van de dingen van de Heere kende. Bunyan heeft dat zelf ook moeten doen. En later heeft Bunyan vele malen zulke gesprekken gehouden met mensen die zich wilden laten dopen. En dan sprak Bunyan over deze dingen. Maar dan moet u er goed op letten dat Bunyan door de namen die hij aan die meisjes geeft die de gesprekken voeren, laat zien dat zulke gesprekken moeten gebeuren in een geest van onderscheid. In een geest van liefde en in een geest van langmoedigheid. Want dat zijn vanuit het Engels letterlijk de namen van die meisjes. Langmoedig, elkaar vragen, onderwijzen. En dan vindt u ook dat in dat huis het heilig avondmaal gevierd wordt. En ontroerend is, iets om vandaag in onze vaak zo schrale tijd over na te denken. Hoe christen en degene die in dat huis wonen spreken over de koning van de stad en over het kennen van de Heere Jezus Christus en over de gemeenschap met hem. Ze hebben het over hun koning als een strijder die door bloed en wonden heen een eeuwige gerechtigheid verworven heeft. De kerk is er dus wel. Het avondmaal is er ook. En weet u wat er in de kerk dan nog gebeurt, als ik het zo zeggen mag? Daar krijgt Christus zijn wapenrusting. Daar krijgt hij de wapenrusting waarmee hij straks tegen de duivel zal vechten. Dus de kerk is de plaats van de gemeenschap, de plaats van de versterking van het geloof, het avondmaal. Het is ook de plaats waar een mensenkind wapens krijgt in de strijd van het leven van alle dag. Diepe gedachten, vindt u niet? Wel, dat de strijd nodig was, dat die wapens nodig waren, blijkt uit het vervolg. We slaan de geschiedenis boeiend, indringend beschreven van de worsteling met Apollyon de duivel over. Ik wil nog één klein onderdeel bespreken en dat is de tocht door het kasteel Wanhoop. Twee pelgrims, christen heeft een metgezel gekregen, hopende, vallen in slaap omdat ze van de weg zijn afgedwaald. Ze worden 's morgens gewekt door een reus met een reusachtige knots op zijn rug.
Die zegt dat ze in overtreding zijn omdat ze op zijn grond geslapen hebben. Neemt ze gevangen, gooit ze in de kerker en martelt ze. Van de woensdag tot de zaterdagavond toe. Ze worden uitgehongerd, want ze krijgen geen eten. Ze krijgen slaag. Worden gefolterd. En bovendien wordt door de reus en zijn vrouw ongeloof hen gezegd dat er toch geen hoop is. En eigenlijk wordt er op aangedrongen dat ze een einde aan hun leven zullen maken. Diepe wanhoopsgedachten. Dat is een geschiedenis die Bunyan heeft opgenomen, omdat hij wist uit eigen bittere ervaring hoe diep de grachten van de wanhoop kunnen gaan. Bunyan wist ook dat anderen door vergelijkbare omstandigheden geslingerd kunnen worden. Tegelijkertijd laat het geheel van de christenreis zien, ook wanneer we het vergelijken met het tweede deel, dat niet alle kinderen van God door zulke diepe aanvechtingen gaan. Bunyan schrijft namelijk in zijn levensbeschrijving over momenten, meer dan een jaar, heeft hij in zulke diepe duisternis gelopen dat hij bang was dat hij de onvergeeflijke zonde, de zonde tegen de Heilige Geest, bedreven had. Dat hij de Heere Jezus Christus verkocht had voor een schotel linzenmoes zoals Esau. Of hem verkocht en verraden had voor 30 zilverlingen zoals Judas de verrader. En dat was de onvergeeflijke zonde. De Heere heeft hem uit die klauwen van de wanhoop gehaald. Hoe? Bunyan beschrijft het in zijn eigen levensgeschiedenis. De belofte ging spreken. Eerst kon hij het niet geloven. De belofte en de beschuldigingen waren als een weegschaal in zijn binnenste. Meestal lagen de beschuldigingen het zwaarst naar beneden. Maar soms kwamen de beloften naar boven. En toen kwam die belofte met kracht op zijn hart. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En toen brak de strik. De deuren van het kasteel van de wanhoop gingen open. En u kent de geschiedenis in de christenreis. Christen, zegt het plotseling tegenhopende, 12 uur 's nachts, het begin van de zondag, dat is ook symbolisch. We hebben de sleutel bij ons. En ze steken die sleutel in hun boeien en in het slot en de deuren gaan knarsend open. En die sleutel, dat is de sleutel van de belofte. En als Bunyan dan later in zijn leven, zijn levensbeschrijving voltooid, dan voegt hij aan die donkere bladzijde uit zijn levensgeschiedenis toe. Door die diepe strijd heb ik pas goed verstaan de kracht van de belofte en de noodzaak om te pleiten op de belofte. Ik heb leren verstaan om te hangen aan de belofte en het te zoeken als een zondaar bij de belofte. Want tegen de belofte van God kan de duivel van de wanhoop niet op. De christenreis eindigt met het grootste visioen van het nieuwe Jeruzalem. Laten we het niet vergeten. Niet allen eindigen in de hemelstad. Er is ook een onkunde die omkomt. Een weg van de hemelpoort naar de hellepoort. Maar de pelgrims die door de enge poort zijn gegaan, door veel strijd die gestreden moest worden en veel leed dat geleden moest worden, zij komen aan en zijn welkom. Want alle klokken luiden als christen en hopende binnenkomen. Want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik dank u wel.
Dominee wil nog vragen beantwoorden, als die er zijn, eventueel. Er is nog wel tijd voor. Met ons eindigen, wilt u zelf nog een psalm opgeven? Ja.
We zingen Dat zal een pelgrimslied moeten zijn, maar die staan er ook in de psalmen. Vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dat is Psalm 119, het 17e vers. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze vergadering. We zeggen uw naam dank dat we zo in alle rust en vrede mochten samen zijn en over vele dingen mochten nadenken. Heren, u geeft het ons in ons vaderland dat wij in vrijheid mogen samenkomen. Dat we niet door oorlogsgeweld of door allerlei rampen en tegenspoeden verhinderd worden om kerk te zijn en ook verenigingsleven te hebben. Heren, wat is dat een zegen, terwijl zoveel mensen in deze wereld dergelijke voorrechten niet hebben. Maak ons er klein onder en doe het ons beseffen dat het alles onverdiende goedheid van u is. Wil u ook het werk van deze vereniging, van de Christenvrouw, zegenen. Geef, Heren, dat bij alle activiteiten die er zijn mogen, de samenbinding, het meeleven met elkaar en met anderen, dat dat iets betekenen mag en gezegend mag worden. Wel bijzonder ook wanneer we vanavond stilstonden bij een onderwerp waar allerlei geestelijke kanten aan zijn, wil u ons deze dingen leren om als arme zondaren niet te leven buiten u. Ook niet door te leven buiten u. Want dat doet een mens zomaar vanzelf. Hij staat op de brede weg. En hij hoeft er niets voor te doen om daarop te blijven. Maar wil u geven dat we als christen mogen zoeken naar dat smalle pad. En al is dat smalle pad een weg waar we de breedte en de lengte vaak niet van kunnen overzien. Een pad waarop veel dingen gebeuren, aan strijd en aan lijden soms. In de wereld zult ge verdrukking hebben, zegt uw woord. Heer, het is toch het goede pad, waarin veel ervaren mag worden van wie gij zijt in Christus Jezus. En als er onder ons zijn die met diepe vragen worstelen, in een kerker zitten, het hoeft niet dezelfde kerker te zijn als die van Reus Wanhoop, maar er zijn nog veel meer kerkers van aanvechting en twijfel, met even vunzige duisternissen. Heren, wil u door uw krachtige woord
en door uw toegepaste belofte uw kinderen eruit halen. En laten degene die u niet kennen mogen zoeken en zich mogen beijveren en naar mogen staan om dat heil in Christus te zoeken nu het toch te verkrijgen is. Ga met ons. Breng ons veilig thuis. Wil zijn met hen die eenzaam zijn en met hen die op allerlei andere manieren een moeilijke weg hebben te gaan. Heren, wees u en nabij. Zegen ons allen. Bovenal met uw nabijheid, met de zegen over uw woord. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen.
Allemaal.